Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat. Piloot,
piloot, ik word piloot. Yo Bart.
Hey.
Hey Geert.
Zijn we weer, hè?
Ja, zeker.
We zitten weer in ons oude vertrouwde podcastruimtje.
Ja, zeker. Hartstikke leuk. Op de zondagavond, hè?
Op de zondagavond,
ja,
het
gaat
deze
gewoon
keer.
24/7 door, onze show.
Ja, en je hebt een vol vliegweekje voor de boeg.
Ja, zeker. Wanneer? Maandagmorgen ga ik weer morgenmiddag Montpellier voor de eerste keer.
Montpellier?
Ja, normaal is Cityhopper die dat doet. Ah. En nu gaan wij. En daarna
want er
door
gaan
naar
meer vakantiemensen daarheen of zo.
Ik denk het. Ah? Ik denk het. Ik ben benieuwd.
Ik ben nog nooit
En daarna door naar Wenen.
Oké. Okay.
Slapen in Wenen, dan de volgende dag terug en dan Oslo op en neer. Dan een nachtje slapen in thuis.
Oh,
in Utrecht. Nou. En daarna weer 2 dagen.
Oh, en dan mag je weer in de zwarte doos.
En dan vrijdag weer in de zwarte doos, ja.
Kijk.
En de week daarna 5 dagen lang in de zwarte doos.
Ja, dat, ik ben een Dublinnetje staan dinsdag.
Ja.
Op een neertje.
Leuk.
Dus het valt allemaal wel.
Op een neertje. Dus echt maar heel kort op het vliegveld?
Nou, we zijn daar denk ik een uurtje of 6 op de grond.
Oké.
Het valt mee. Maar niet slapen in ieder geval.
Niet slapen?
Nee.
Oké. Okay. En gewoon op Dublin zelf? Groot vliegveld?
Ja, op het grote veld van Dublin.
Spannend.
Ja. En dan,
misschien mag je op de nieuwe baan landen.
Oh, hebben daar dus,
volgens mij ligt er ook alweer een jaar of anderhalf.
Ik moet zeggen, ik heb de kaartje nog niet bekeken.
Maar die wordt niet heel vaak gebruikt.
Oh, oké. Okay.
Dus geen idee waarom, maar ik hoor het van mijn vrienden die vanaf Dublin vliegen.
Ja.
Die, het is al jaren het werken aan de taxiways enzovoort.
Ja.
Maar hij is klaar. Maar er wordt nog niet zo heel veel op gedaan.
Nou, over banen gesproken. Ik werd gecorrigeerd in mijn DM. Had gezegd in de vorige podcast dat Groningen-Eelde 2400 meter was. Dan werd ik gecorrigeerd. Dan zei iemand, nee, het is 2500 meter.
Ja, een hele kritische.
Ja, precies.
Dus, oké. Maar die is niet in pilotenpraat binnengekomen. Jij kreeg
persoonlijk DM'tje van dat ik dat gezegd had.
Oké. Er wordt hier kritisch geluisterd. Hè?
Ja, dat is helemaal leuk.
Ja, zeker.
Hey, en we hebben weer twee gasten vandaag zelfs.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja,
hallo.
Welkom.
Dank je.
We hebben Jonas Jango van de
Airboys
Europe.
Nou, Europe zijn we langzaam aan het droppen. We zijn een beetje aan het rebranden naar de Airboys.
Ja, hoe is dat ooit eigenlijk gekomen, dat Europe dan? Omdat jullie alleen in Europa vlogen? Of is het gewoon...
Zo begon het wel, ja.
Ja. Dat, maar vertel eventjes, voor de luisteraars, stel jullie eventjes voor.
Wie ben je, wat doe je, hoe heet je?
Airboy 2 ben ik. Jango die vliegt al wat langer, maar ik ben Jonas en ik word 37 en ik woon in Amsterdam. En ik vlieg nu 5,5 jaar, denk ik.
Oké, dat is een heel officieel voorstel rondje.
Oh ja?
Ik ben Jango en ik vlieg wat langer, dus ik vlieg sinds 2013. En op een gegeven moment zijn Jonas en ik samen, we zijn allebei cameraman, dus we zijn elkaar op een gegeven moment op de set tegengekomen en toen zijn we samen gaan vliegen.
Oh, ja.
En toen zijn de Airboys ontstaan, een jaartje 4 jaar geleden nu.
Ja, zoiets. Toen dachten we, we gaan de wereld verkennen, we gaan erop uit.
En hoe zijn jullie ooit, want Jango, je zegt ik vlieg nu al sinds 2013, hoe ben je er ooit bijgekomen van ik ga mijn PPL halen?
Nou, dat is een leuk verhaal. Ik zat in de bioscoop met mijn toenmalige vriendin en we zagen de film Flight, of je die hebt gezien, met Denzel Washington.
Ja.
En dat begint natuurlijk fantastisch.
Klassieker.
Met allemaal meiden in de hotelkamer. En op een gegeven moment denkt hij, oh shit, het is al zo laat, ik moet naar de airport. En hij draait het vliegtuig ondersteboven en toen ik liep die bioscoop uit en ik dacht, dit wil ik ook.
maar dat
goed
toen,
voorbeeld.
Ik wil vliegen of dacht je, ik wil een professionele vliegcarrière?
Nee, ik dacht, ik wil vliegen, ja. Er zat op een gegeven moment een scène in dat hij, dan is hij suspended, weet je wel. Dan loopt er onderzoek naar hem en dan is hij op een gegeven moment is hij bij een garage van zijn vader en er staat een Cessnaatje in. Dus hij trekt zo de doek van die Cessna af en gaat de olie bijvullen. En dat vond ik zo magisch eruit zien. Ik bedoel, als kind wilde ik natuurlijk ook altijd al vliegen. Dat is natuurlijk een jongensdroom.
Uh-huh.
Dus we liepen die bioscoop uit en we gingen uit eten bij Kastel hier op het Leidseplein in Amsterdam.
Ja,
en
feestje eten.
steekje eten en meteen op mijn telefoon zoeken. Een vriend van mij die heeft vroeger ook les gehad bij Wings Over Holland.
Ja, dus, ja, dat kennen we.
Zeker, in Lelystad.
In Lelystad. Uh-huh. Dus ik kreeg die gegevens door en ik heb een mailtje gestuurd. En de volgende ochtend had ik mijn eerste les.
Ah.
Oh
ja,
dus zo snel.
Ja, zo, ik werd,
jij houdt van doorpakken dus.
Ja, ik kreeg een mailtje terug om 8:00 ochtends. Van ja hoor, tuurlijk, uurtje of 11:00. Ik zei ja, ik stap gelijk in de auto. Dus ik had mijn eerste les daar. En ik zei, oh, ja, ik heb nog nooit iets gedaan met vliegen. Ik zei, nee, geen probleem, stap erin.
Ja, ze zijn heel erg can-do daar.
Ja, die switch maar om, fuelpomp, fuel selector, magneten. En,
toen was je helemaal
een beetje voeten sturen. En ik dacht, oké. Nou.
Ook nog olie bijgevuld?
Nee, dat was al gedaan helaas.
Oké, okay. Ja, dat was toch het magische momentje, toch?
Ja, en ik weet nog goed. En het was zo klein, die cockpit van de DV-20 was dat. De Katana, een tweepersoonsvliegtuig.
Ja.
En ik reed op een gegeven moment terug naar huis. En ik stond bij het tankstation om mijn auto te tanken. En ik dacht bij mezelf, nou, mensen hebben dat niet door. Maar ik vloog hier net overheen. Ik ben piloot nu, hè?
Ze weten van niks. Ja, prachtig.
Ja, dus goed, een paar jaar later kwam ik Jonas tegen.
Django op de set. Nou, we kennen elkaar wel van de set. En uiteindelijk was er van, hey, ga een keer mee vliegen. En ik wist dat je dat deed. En toen hadden we bedacht, we gaan naar Engeland of zo. Je had het bedacht, we gaan. Dus ik ging mee en slaapzak mee en we kijken wel.
Ja. Ja, en hij had nog nooit gevlogen toen. Maar toen onderweg bij over de Noordzee vliegen. En Jonas natuurlijk de hele weg sturen.
Even een stukje sturen.
Een stuk sturen.
Ja.
En toen dacht je, hey, vet, hey, dit wil ik ook. Vet.
Ja, toen begon het wel te borrelen. Ik heb een paar jaar in Los Angeles gewoond. En daar was ik al wel in aanraking met de General Aviation. Want het is daar natuurlijk een soort van alsof je de auto pakt.
Precies.
Veel meer dan hier.
Ja, het vliegland bij uitzicht natuurlijk in Amerika.
Toen begon het al te borrelen. En toen ik eenmaal weer in Nederland woonde, heb ik toch de knoop doorgehakt. En Django zei van, doe een proefles. En toen, dat werden er 3. En dan op een gegeven moment zegt de instructeur ook al van, ja, jij kan dit wel. Dit, volgens mij moet je gewoon doorgaan.
Precies.
Nou, en dan steeds sparen en dan weer een paar lessen sparen. En dan zo 1,5 jaar later had ik het.
Ja, en de theorie er tussendoor eventjes
theorie nog gehaald. Ja.
Ja. Nou, jij zei eerst nog tegen mij van, ja goed, ik weet niet of ik dat wel kan, hè. Zo veel allemaal.
Ja, die theorie.
Nou ja, nog voordat je met lessen begon.
Oh, oké. Okay.
En toen op een gegeven moment zei, ja, moet gewoon gaan. En ik bedoel, je staat op de filmset, dus
ja,
gewoon een slimme jongen.
Enigszins technisch onderlegd. En ja, dan precies. Kan je dat wel. Ja, beetje nummertjes.
Ja. Precies. Ja. En ja, toen hadden jullie allebei even vet. En toen begonnen de tripjes.
Ja, dus toen hadden we die vlucht naar Frankrijk gedaan. Naar Engeland gedaan. En toen dachten we, oké, we willen nu echt een week lang weg. Met een Cessna 172. Hadden we via de Wings, mochten we dan echt mee weg.
Ja.
En naar de Decathlon helemaal rotzooi gekocht.
De ochtend voordat we vertrokken naar Decathlon. Ja. Hij had al een slaapzak, ik nog niet.
Ja, en natuurlijk, tijdens lessen doe je natuurlijk alles met papieren kaart. Maar inmiddels was Sky Demon was de shit, zeg maar.
Ja, en voor de luisteraar, Sky Demon is eigenlijk de navigatie-app die heel veel mensen die op zicht vliegen op VFR, wat jullie voornamelijk doen, gebruiken.
Echt de Google Maps voor de,
ja, precies,
de General Aviation piloot, zeg maar. En dat is een hele handige app, want je kan van allerlei dingen in opzoeken van waar. Nou goed, daar maakten we meteen gebruik van. Nou, we gaan naar dat veld, daar schrijven mensen goede dingen over. En nou, voor het weet.
Want dat is het leuke. In SkyDemon heb je de pilot notes.
Ja.
En daar kan iedereen een soort recensie achterlaten van het veld waar die geweest is. En tegenwoordig hebben ze ook een soort ranking. En dan staat erbij, dit veld is het Cessna populairste veld in Europa.
Oh, ja. Soms staat er ook bij wat ze in het restaurant serveren.
Ja. Precies,
een hamburger. Dat is wel top, toch? Dat we weten.
En vaak staat er ook bij de prijzen die ze hanteren om te mogen landen. En het zijn vaak de wat kleinere velden die er vaak het beste uitkomen.
Ja. Dus we hadden een soort plannetje gemaakt, een aantal velden. Wordt van opgeschreven, dacht van, nou, dat is een kleine route geplot, aantal dagen en dan zo een rondje Frankrijk en spullen erin gegooid. Toen gingen we
via Jersey Island ook nog.
Ja, tof. Even nog naar de UK.
En zo richting naar het zuiden, de Pyreneeën, even langs Mimizan, zo langs de kust. Nog even naar het strand. Toen de Pyreneeën in, nog raften.
Daar ontmoeten we een man die had daar een camping.
Ja.
Jij had dat een contact via.
Via weer iemand.
En daar was een heel klein vliegveldje in de Pyreneeën.
Heel tof.
600 meter of zo.
En die stond wel in SkyDemon ook? Of was het echt een privéveld?
Die stond erin. Wel op SkyDemon.
Maar het was eigenlijk voor locals only. Ja. En microlights.
En eigenlijk ook voor microlights inderdaad.
Ja, 6 graden incline.
Ja. Vet.
Dus zo landen en zo eruit, toch?
Ja, toen werden we opgehaald door hem. Mochten we op zijn camping overnachten. Zijn we de volgende dag gaan raften inderdaad.
Heel vet.
Met helmpjes op. En toen trok het helemaal dicht.
Oh ja.
Maar toen moesten wij nog weg. En zaten we daar in de Pyreneeën. Met nog relatief weinig buitenlandse vliegervaring.
Mm-hmm.
Maar hij had net een nieuw meisje ontmoet.
Ja.
Nu zijn vriendin. Ja. En hij zei, ik moet terug.
Okay. Dat is altijd gevaarlijk, hè?
Getter-itis.
Dat is ook een leuke term.
Maar goed, ja, dus wij toch kijken. We zagen het al een beetje onweer daar. En op een gegeven moment dachten we, nou, we zien een klein gaatje. Laten we toch maar heel veel gediscussieerd. Hij zei ook van, nou, ik pak wel de trein en dan vlieg jij later terug of zo. Ik zeg, nee, we gaan gewoon samen.
Een belangrijke date dus.
Ja, dat is een hele belangrijke date. Ik noem het maar meteen, weet waar we aan toe zijn. Maar op een gegeven moment zeiden we van, oké, nou, we gaan gewoon kijken. We zien een blauw gaatje, dus laten we opstijgen. En dan zien we daar of dat of die CB's die hier om de hoek zitten, die al echt aan het flashen zijn, of die een factor vormen.
Ja.
En anders landen we gewoon meteen weer. Wij in dat vliegtuig. En toen stegen we op. En toen zijn we natuurlijk niet meer geland. Toen zijn we doorgevlogen.
Ja. En? Hoe ging dat?
Ja, gingen we nog naar Parijs wel?
Ja, we hadden een veld bedacht. En op een gegeven moment hadden we echt een hele lekkere tailwind. Dus op een gegeven moment zeiden we even, ja, we lopen bijna een uur voor op schema. Dan moeten we misschien even wat doorvliegen. Dus in het vliegtuig. Ik was volgens mij aan het vliegen. Notes. Jonas op de iPad kijken op Sky Demon. En zoeken van, nou, waar zouden we nog terecht kunnen met de fuel die we hebben.
Ja.
En toen zeiden we, op een gegeven moment zeiden we, Parijs. Dat zou wel leuk zijn. Misschien is dat wel leuk voor de story.
Maar berekent Sky Demon ook, kan je daar ook gewoon gegevens invoeren en berekent die ook hoeveel brandstof je verbruikt, bij wijze van spreken?
Ja, dat kan. Ja.
Je kan van die cirkels steken. Ja.
In principe kan je een profiel aanmaken voor je toestel en daar kan je verschillende power settings in zetten en daar kan je dus ook een verbruik aan koppelen. Maar het is natuurlijk niet zo accuraat als de fuel meters. Alleen de gemiddelde fuel meter in een Cessna is ook niet heel betrouwbaar.
Ja, die ken ik. Die staat vaak op nul.
Je hebt wel de remaining flight time. Die is wel heel nauwkeurig. Je weet zelf wat je fuel consumption is.
Ja, oké. Okay.
Dus je weet natuurlijk, hoeveel uur je gevlogen hebt. Dus dan weet je om nabij ook hoeveel liter je erin
gestopt. Als je niet vergeet te leanen, dan komt het.
Ja.
Maar goed, was het opeens van, laten we naar Parijs gaan. Dat is ook wel goed voor de story. En dat was namelijk onze eerste Airboys trip.
Ja.
Overigens hebben we de Instagram ook die ochtend voordat we naar de Decathlon gingen aangemaakt.
Er wordt hier veel last minute gedaan.
Ja, dat was heel last minute. En toen was het zo van, hoe zullen we onszelf eens even noemen? Toen was het, weet niet, pilot flyer. Toen was het, doe maar Airboys. Dat was al Airboys Europe, want we vliegen nu in Europa.
Volgens mij was Airboys al bezet.
Airboys was bezet, toen maakten we er maar Airboys Europe van. En heb ik nog heel even snel in Photoshop een soort logootje gemaakt. Die is al weg inmiddels. Nou, zo ging dat. En toen gingen we.
En waar zijn jullie in Parijs geland? Op welk veldje?
Toulouse-Lenoble.
Toulouse-Lenoble, perfect.
Daar landen we altijd. En we hebben nog nooit landingsgelden betaald daar.
Nee, officieel moet je een mailtje van tevoren sturen. Dan krijg je een keer maanden later een rekeningetje. Er zit ook helemaal niemand op dat veld. Je moet een soort pasje trekken en dan kan je het hek uit. En dan kan je met hetzelfde pasje weer
weer binnen. Maar je hebt wel een restaurant en er staan allemaal privéjets en helikopters.
Ja, maar dat is toch mooi. Dat zijn mooie velden.
Het is zelfs een remote tower volgens mij. Niet eens altijd zit er iemand op de toren, maar dat doen ze met camera's.
Ze hebben wel een toren. Ik ben wel eens in een toren geweest, terwijl iemand zat.
Soms zit er een mannetje. Maar echt een topveldje, Toulouse-Lenoble. Ja. En vanaf daar ben je met
45 minuten met de Uber bij de Eiffeltoren.
Sta je gewoon in het hartje Parijs.
Perfect, toch?
Dus dat was zo'n vette ervaring voor ons. Want je besliste in de lucht om eventjes te diverten. Je komt in Parijs uit en we landen. En 45 minuten later zonder een leuke story te maken bij de Eiffeltoren. Ja. En daarna een hamburger te eten. Toen ging het wel regenen en we hadden geen regenjas mee. Dat
en nog steeds waren jullie op tijd in Lelystad voor de
Decathlon daar. Dus.
En toen de volgende ochtend terug naar Nederland.
Ah,
om de liefde te omarmen.
Mooi gezegd.
Ja, dus Julia, als je luistert, dan
deze is voor jou.
Weet je wat er vooraf is gegaan.
Ja, want misschien nog even voor de luisteraars. Jullie Instagram is echt onwijs tof. Want iedere trip die jullie maken, daar maken jullie een heel verslag van. En dan heb je bijna het idee dat je erbij bent. Maar ook de plekken die jullie uitzoeken zijn echt waanzinnig. En het grappige is ook dat jullie er dus ook heel vaak voor kiezen. Je zei het al, gaan we even naar de Decathlon en hebben we de kampeerspullen mee. Maar
het is best wel on the fly.
Ja, maar regelmatig slapen jullie gewoon letterlijk bijna onder het vleugeltje. Heb ik voorbij zien komen. Dus dat is echt wel avonturieren.
Ja zeker in Frankrijk en in Zweden. De hoe zeg je dat?
Beetje de remote plekken die we dan in Zweden bijvoorbeeld die je goed kan opzoeken.
Ja, goed, Zweden heeft het mooie voordeel dat je mag wild kamperen.
Ja.
Dus daar kunnen ze zo niks tegen je zeggen. In Frankrijk kijken ze nog wel eens een beetje soort van gek, maar vinden ze ook wel weer cool dat je gewoon dan op die baan staat.
Precies, vinden ze toch ook wel tof.
Een grasmaartje langs de ochtend in die zie.
heb je wel eens velden die zeggen van nee, jullie mogen hier niet.
Ja, zeker.
Een tentje naast,
wat chicere velden die willen het natuurlijk niet. En,
we hebben het in Denemarken eens een keertje gehad. Toen vroeg het op de radio.
Oh, ja, die Denemarken, nee, Duitsland.
Dat was het Duitsland, ja. En toen was het van, can we put our tent up here? En what? You're camping on the airfield? No. En toen zei Jonas we do it all the time. Yes, but not here. Dus wat we eigenlijk proberen is, we gaan vaak zonder plan weg. Tenminste, we weten wel naar welk land we gaan en welke route we ongeveer willen afleggen.
Ja.
En soms dan kijken we wel vooraf eventjes een beetje op Google van, wat zijn nou echt mooie velden? waar je geweest moet zijn.
Ja.
En er tussendoor is het, komt het heel vaak erop neer dat we soms vluchtplan filen en gaan vliegen. En dan in de lucht dan bedenken we nog eventjes van nou,
diverten.
We gaan nog even daar naartoe.
Of, kijken, ja.
En eigenlijk zoeken we altijd naar velden die op de kaart eigenlijk niet te zien zijn. Dus als we een aerial overview hebben, je ziet niks. Je ziet alleen maar wat gras en bosjes.
Ja. Dat zijn de mooiste velden.
Dan denken we van daar moeten we zijn, want dat is het grootste avontuur.
Ja. Waar we, wel op voorbereid zijn, moet ik wel zeggen. Want je zegt nu, we hebben geen plan. We hebben natuurlijk wel MREs. Dat staat voor Meal Ready to Eat. Dus dat is eigenlijk gewoon uit de militaire hoek komt dat. Gooi je gewoon heet water bij en dan 10 minuutjes later heb je een heerlijke maaltijd. En daar hebben we dan een grote doos van mee. Want anders dan sta je daar in de middle of nowhere.
Ja,
dan heb je op een gegeven moment, vooral Django, die kan heel slecht tegen dat hongerige gevoel. Dan wordt hij helemaal gek. Dan krijgt hij wegtrekkers en zo.
Ja,
zeker.
Dat is helemaal bad. Dus dan moet er meteen een MRI worden aangezet.
Oké, dus dat is voorbereid.
Dus zeg maar in tegenstelling tot onze eerste trip, dat wij 's ochtends naar de Decathlon gingen om nog een goedkope matje te halen.
En nu wel.
Inmiddels zijn wij qua camping game en survival game, proberen we eigenlijk elke keer wel tot een volgend level te brengen.
Ja.
Dus
misschien volgende keer wilden we misschien fietsen mee in de plek of iets.
Ja, dat is ook wel tof. Zo'n elektrisch stepje.
Kijk wat we nu
doen. Ja, daar hebben we ook over gedacht. Elektrisch stepje. Ja.
Kan ook. Ik ken wel mensen die ook dat gewoon tripjes maken. Gewoon achterin de elektrisch stepjes gooien. Want past in bijna ieder toestelletje.
Ja. En zo'n stepje. Als je een beetje een klinker weg hebt, dan tril je helemaal kapot op zo'n stepje.
Dat klopt, ja. Dus je kan beter...
Vouwfietsje.
Ja,
vouwfietsje. Kijk, het idee van ons is dat we in ieder geval fully self-sufficient zijn voor... Nou, qua eten voor de hele trip. Eigenlijk het enige wat we nodig hebben.
Dus jullie gaan
is...
ook nooit naar een restaurantje dan?
In principe niet.
Nee. Het
kan eens voorkomen dat je toch op een grotere luchthaven bent. En dat je denkt, goed.
Laten we toch maar een currywurst doen.
Ja, maar dan proberen we die te vermijden. Maar we hebben eten mee. Dus voor als we 2 weken weg zijn, hebben we voor 2 weken eten mee achterin. Allemaal in zakken. In 24 uur pakketten die we per persoon hebben.
Ja.
Die stoppen we in alle hoeken van het vliegtuig.
Ja.
En een 10 liter water jerrycan. Ja. Die we zo nu dan dus moeten vullen.
Ja,
eigenlijk elke dag.
Precies.
Maar goed, soms ook eventjes in een meertje. Dan vullen we die jerrycan met water uit het meer. En stoppen er wat zuiveringstabletten erbij.
Ja.
Het is echt gewoon een combi tussen vliegen en een beetje survivalen.
Ja.
Is het,
Maar dat was ook jullie idee. Van we worden de Air Boys. En om het zo even te zeggen. En van wij gaan Europa verkennen met vliegtuigen op gekke velden. En we gaan het allemaal self-sufficient doen. Dat was ook echt initieel het plan.
Nou ja, zo is het wel. Het is een beetje gegroeid, denk ik.
Ja, oké.
Ja. En tussendoor vliegen we ook wel eens vrienden die naar Berlijn moeten of iets. Weet je, dat doen we ook.
Ja, want soms op een tripje zie ik ook wel eens mensen in één keer achterin zitten, toch?
Ja.
Het
zijn natuurlijk niet alleen maar kampeertrips. We willen ook gewoon af en toe ergens iets doen.
Even gewoon leuke wat mensen weg. En jullie vliegen meestal in 172? Of de laatste trip volgens mij die jullie door de Pyreneeën ook gingen maken was in een Diamond inderdaad?
Ja. Ja, die Diamond is iets... Vooral die Wings USL, dat is echt een insane plane qua weight and balance. Dus je kan echt...
DA-40, ja.
DA-40,
ja.
Voor de mensen
en
sinds
kort zijn we ook gaan vliegen op een 210.
Ja.
Dus dat is ook, ook weer next level qua...
Ja, 6 persoons high performance is dat.
Ja. Ja.
8 uur brandstof, denk ik.
8 uur endurance.
Met een turbo erop.
Ja,
het is turbo-injectie.
Ja, turbo-injectie.
Dat
is
allemaal.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat zijn nieuwe dingen die we ontdekken en doen. En dat is niet altijd met de tent, maar...
Maar het is niet alleen maar Europa, want jullie hebben ook een hele vette trip gedaan in Amerika, toch?
Ja, precies.
Ja. Ja, was wel in een 172.
Ja.
We hadden eerst naar de FAA om je brevet af te vinken, dat ze hem hebben gezien. En dat die,
misschien
Amerikaanse validatie.
Misschien even voor de luisteraars inderdaad om te vertellen, als je gewoon hier in Europa iets haalt, dan val je onder de EASA.
Ja.
Dat is ook waar de brevetten geldig voor zijn. Dus dat betekent niet zomaar, net als met je rijbewijs, mag je in Amerika, kan je gewoon een auto huren en kan je gewoon rijden. Maar als je een vliegtuig wil huren, dan moet je eerst je EASA-brevet omzetten naar een FAA. Zo heet de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. En gelukkig voor alleen een PPL, dus je eerste private pilot license, is dat gelukkig alleen maar een formele handeling. Dus daar hoef je niet daadwerkelijk voor te vliegen. Maar dan moet je afspraak maken met een FAA examiner.
Hoe heet die kerel in Nederland? Dat had je het laatst over
Mr.
Bas.
Tom Houston, die zit in Engeland. Die kan het doen, Tom Houston. Je kan ook gewoon zeggen, ik ga naar Amerika toe en dan vul je eerst online in IACRA, heet dat voor de liefhebbers, iets in. En vervolgens, dan kunnen ze dat redelijk snel afgeven. En je hebt nu ook wel Amerikanen die het gewoon via Skype afgeven inmiddels.
Maar hoe werkt dat? De KLM'ers moeten dat dus ook?
Hoe bedoel je? Voor een ATPL hoeft het dus niet.
Stel, je vliegt naar US.
Ja.
Oh, met een ATPL hoeft het niet.
Ja, maar als je in een Nederlands vliegtuig vliegt, dan hoeft het sowieso niet.
Nee.
In de paphotel registratie.
Ja, Precies. Ja, dus dat is het. Want dat is inderdaad ook nog zo. Ja. Inderdaad, hier in Nederland beginnen de vliegtuigen een soort kenteken met Papa Hotel, PH. Alleen in Amerika hebben ze N-geregistreerde toestellen. Dus dat begint met een N van november. Dus ja, als je daar iets wil huren, moet je dus eerst je brevet. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het gebeurt ook als je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika een toestel wil huren. Dan moet je eerst je EASA-brevet converteren naar een Zuid-Afrikaans brevet.
Ja, het is wel belangrijk om dat een op tijd te doen.
Ja.
Sowieso, wij wilden eigenlijk al een jaar eerder gaan. En toen was corona en toen konden wij dus niet weg.
Ja.
Toen hadden we wel al het een en ander uitstaan. Dus op een gegeven moment zijn wij vorig jaar gegaan. En toen heeft Jonas dat helemaal geregeld.
Ja,
dus dat was wel twee maanden van tevoren hebben we het allemaal ingediend en afspraken gemaakt. Ja. Je moet daar lokaal dan zelf een FBO vinden of een examiner inderdaad, zoals je net vertelt.
Dus wij namen volgens mij de British Airways naar LAX. Ik weet niet waarom we niet met KLM gingen, maar dat is een ander verhaal.
En, dat is waarschijnlijk veel te duur.
Ja, dat is wel iets aan de hand.
Uiteindelijk
ik vliegde, ik heb bepaald geen ticket.
Goedkoop is duurkoper, is uiteindelijk wel gebleken.
Ja. Dus volgende ochtend naar het FAA-kantoor. En toen twee mannen tegenover ons, precies zoals we eigenlijk nu zitten. Nou, alle boeken op tafel.
Twee mannen in een zwart overhemd met glad gestreken.
Ja, en ze gingen alles doorspitten en die stelden ze wat strikvraagjes. En toen gaven ze ons een stempel.
En toen vroegen ze of we een leuke, goede Google review voor zo'n achter.
Ja, maar dat is echt zo. Die Amerikaanse examiners, die werken eigenlijk allemaal voor zichzelf. Dus ja, ze zijn ook gewoon rete commercieel. Voor een paar, het kostte, ik weet niet wat jullie moesten betalen, $120, $130 of iets dergelijks, zoiets. Dus ja, het is ook een beetje gewoon zorgen dat je klantjes krijgt voor die gasten. Ja,
maar dit is toch ook al een avontuur eigenlijk. Ja, die gasten toegaan.
Ja, absoluut.
Dat is trouwens wel nog voor de mensen die dat inderdaad willen doen. Het grootste waar je op moet wachten is vaak, want de EASA hier in Nederland, de ILNT, die moet een brief afgeven.
Ja.
Dat heet een validation letter, waarin staat dat jij echt dat brevet hebt. Dus je kan niet zomaar met je brevet daar gaan. Dat werkt alleen maar als je die brief hebt die gestuurd is vanuit de Nederlandse luchtvaartautoriteiten naar de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. En dat kan wel een paar weken in beslag nemen.
Ja, maar de ILNT is zo langzaam.
Ja,
dat is niet normaal.
Ja, dus het belangrijkste is inderdaad dat van tevoren doen. Ja. En van tevoren zorgen dat je een vliegschool hebt gevonden en een examinator of
wat dus uiteindelijk is, wel dat je een afspraak hebt. Binnen drie dagen hadden we dus een temporary license validation. Ja. En toen
die printen ze de plek uit, een papiertje.
Ja, daarmee precies.
Daarmee gingen we naar die vliegschool de volgende dag. En toen konden we met Keith konden we vliegen, onze instructeur.
Tof.
We meteen
twee. En dan doe je gewoon check-out? Of moet je wel een
lange
doen?
Ja, best wel een lange check-out uiteindelijk.
Ze willen wel even zien dat je een beetje kan sturen.
Ja, dus anderhalf uur of zo bij elkaar.
Per persoon?
Nee, bij elkaar.
Oh, okay.
Wij zaten natuurlijk bij elkaar in het vliegtuig. Ja. Ja.
En wat moet je dan doen met die check-out? Dat is wel interessant voor de luisteraars.
Ja, een beetje net als op het examen eigenlijk. PPL-examen, gewoon de aantal start-landingen, wat scherpe bochten, stalls, power-off stalls,
Eigenlijk hetzelfde wat je hier met de check-out doet.
Ja.
Dus noodlanding. Okay.
Ja, noodlanding.
Maar goed, je bent natuurlijk in Amerika. Dus dat als je daar nog nooit hebt gevlogen, dan is het natuurlijk wel even net allemaal wat anders. Ook de radio is een beetje anders.
Het gaat allemaal wat sneller.
Ook als je in het circuit zit, dan zeggen wij hier left-hand circuit of zo. En voor hun is dat left traffic.
Left traffic, dus dat hoorden wij. Left traffic.
Wat traffic. Ja. Traffic. Je denkt, wie komt er allemaal links naar binnen?
We hebben het ook al 45 base of 45 downwind. Ja. Dat zijn de hoeken waar je het circuit intercept.
Ja.
Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer, maar het is net even.
Ja, en het gaat echt twee keer zo snel.
Ja, precies.
Native language. Is dat,
precies, waar iedereen hier natuurlijk ook Engels praat. Ja, gaat het daar allemaal nog even een tandje. Ja,
maar hier is het ook wat strenger.
Ja.
En we hadden ook ons goal zijn was wat was dat
November
2-1 Sierra Zulu.
Ja, Sierra.
En Sierra, ze verstonden ons de hele tijd als Charlie. Oh. Oké, 2-1 Charlie Zulu. En wij 2-1 Sierra Zulu.
Ja.
En dat is, nog steeds snappen wij niet waarom onze Sierra klinkt als een Charlie.
Aan je redneck accent.
Sierra.
Werken.
Want wij zeggen altijd Sierra of Sierra. Sierra.
Een beetje op zo'n Hollandse.
Sierra.
Maar nu probeer ik echt te zeggen Sierra. hoe zeg jij dat dan?
Sierra.
Sierra.
Ja, denk ik.
Jij vliegt nooit naar Amerika natuurlijk.
Nee.
Met de 73,
nee. Maar in Europa verstaan ze me tot nu toe.
Nee,
Sierra. Voor mij moet je zeggen Sierra.
Sierra. Net als tree.
Tree. Saus. Ja. Van de Noorse to the saus.
Ja. Ja. Maar goed, het is inderdaad wel waar. Want ook als je hier in Nederland een vliegtuig wil huren. Kijk, als je helemaal bekend bent bij een verhuurder of een vliegschool. Maar nog steeds willen ze dat als je van het ene type naar het andere type gaat. Dus er wordt in Nederland veel met Cessna's gevlogen. Maar ook veel met Pipers. Of met Diamonds. Ja, dan willen ze wel dat je per toestel eventjes een check-out doet. Want ja, die vliegschool wil wel zeker weten dat jij ook capabel bent. Nou, maar het is natuurlijk ook zeg maar de snelheden waarmee je natuurlijk een vliegtuig vaak landt, zijn soms net eventjes anders per type. En het is natuurlijk ook de manier in sommige toestellen, daar moet je ook inderdaad nog leanen. Dus daar moet je iets zeg maar met hoeveel brandstoftoevoer aanpassen. En dat heb je niet in ieder toestel zitten. En hetzelfde geldt met de prop verstellen, ja of nee. Dus ja, dat is niet ieder klein toestelletje. Het is niet altijd zoals een auto. Van als je gewoon, maakt niet uit, als je kan auto rijden.
Startknop.
Precies. Sleutel, dus het is net eventjes ietsje verschillend. En dat is natuurlijk bij de grote ook zo.
Ja.
Ja, daar.
Maar goed, dat heb je waarschijnlijk bij 737's ook. Als je een oude 737 hebt, dan zitten er weer hele andere metertjes in dan als je eentje met de glass cockpit hebt.
Ja, dat wel. Dat is anders. In principe ben ik wel, volgens mij, mijn brevet geeft aan dat ik van 300 tot 900 mag vliegen. Dus
maar hetzelfde met onze brevet natuurlijk. Wij mogen alles wat single-engine piston is vliegen.
Ja, inderdaad.
Maar toch, ja, ook heb je twee 172's naast elkaar. Ja,
soms heb je een glass cockpit en nog drie dials. En,
dus het is soms lekker als iemand nog eventjes zegt van, oh ja, maar let op, je moet even dit knopje indrukken. Ja. Ja. Oh, daar is het dat.
En in Amerika gebruikten jullie in plaats van Sky Demon dan ForeFlight? Of was dat nog niet in die tijd?
Nou, ja, dat was inderdaad wel moeilijk, want op Sky Demon is in Amerika niet zoveel, bijna niks geschreven.
Nee,
dus
dat is.
Ik heb driftig allerlei notes achtergelaten op allerlei plekken. Hopelijk dat iemand er iets van heeft. Maar inderdaad, een ForeFlight is daar wat ze gebruiken. Dus
maar jij hebt het toen op je iPad gedownload ook, toch?
ForeFlight, ja. Gewoon een test.
Precies, we hebben
trial.
Toen een week gebruikt, maar Wat was je ervaring met ForeFlight?
Een beetje moeilijk, een beetje rommelig.
Het lukt ons niet om daarmee te werken.
Het is, ik ken allebei de app niet, ik gebruik het niet. Dus maar hier zit expert. Geert die gebruikt ze wel. Nou, dus ik geef maar Geert.
Ik moet zeggen, als ik dus VFR vlieg op zich, wat de meeste private pilot piloten doen, dan gebruik ik SkyDemon. Omdat die is gewoon zo verschrikkelijk goed, met name voor Europa. Mm-hmm. Ook met de verschillende airspaces en restricted areas. Dat zit er zo waanzinnig goed in SkyDemon. Maar als ik IFR vlieg op instrumenten, dan gebruiken we eigenlijk altijd ForeFlight.
Weet je, het gaat best wel vaak in onze podcast over ForeFlight SkyDemon. Eigenlijk moet die gasten ons gewoon gaan sponsoren.
Ja, dat is een goed idee.
Ja, nou, noemen ze zo vaak.
Wij worden ook gesponsord trouwens bij de Airbus.
Ja, een heel aparte.
In Amerika kregen wij een sponsorverzoek.
Oh echt? Lachen.
Nou, misschien kan Jonas even vertellen nog over onze kit. Want we hebben dus wat we net al zeiden, van een survival kit, wat we allemaal mee hebben.
Ja. Zeker als je langere vluchten gaat maken, dan moet je wel eens naar het toilet.
Ah.
En daar hebben wij voor de
plastic.
Travel John.
De Travel John.
Ja,
kennen jullie die?
Is dat met zo'n soort gel erin?
Het is een soort zakje met een soort gel erin.
Bolletjes gel. Ja.
En dan?
Die maken eigenlijk alle liquids maken ze hard.
Ja. Dus het is warm.
Een soort stenen pis.
Je zit 4 uur in het vliegtuig, je hebt veel gedronken. Ja, weet je wel. En je zweet ook een beetje, maar op een gegeven moment moet je ook plassen. En je denkt, we gaan niet meer te landen.
Nee.
Ja, dus dan hebben we die Travel Johns. En goed, Travel John USA die zag ons op Instagram.
Ja.
Dus wij kregen meteen het verzoek om of we een nieuw product van hun wilden testen. Met ons sponsorpakket hebben ze het naar Hollywood gestuurd.
Echt? Ja. Nou, vet toch?
Wat hilarisch. Ja. En hebben jullie vaak de Travel John
Zeker.
Erbij gepakt?
Zeker.
Als je een vlucht van 2,5-3 uur maakt, dan moet je absoluut.
Nee, maar het is helemaal top. Weet je, het is normaal. Ik heb mensen die zitten te handen met een of andere fles om het daarin te doen. Want in die kleintjes heb je geen toilet.
Dit moet ook vragen aan de community. Want ik denk dat zweefvliegers dit ook veel gebruiken, toch?
Ja, maar die staan binnen 10 minuten weer op de grond als het weg is.
Ja, maar je wilt toch gewoon
blijven vliegen.
Het is vaak, iedereen kan wel even 2 uur eventjes het opbouwen. Ja. Maar als je echt wat langer gaat.
Ja, maar daarom. Als jij,
en zo hard gaat het niet. Jullie gaan 125 knopen, zoiets, denk ik.
Hangt er vanaf van de til.
In de 2-10 vliegen we 160 knopen.
Oké.
En we vlogen laatst terug van Stockholm naar Amsterdam in de Diamond.
Ja.
Die vliegt dus inderdaad 120 knopen, maar dan een ground speed van 180 of zo. 190.
Gewoon, lekker een windje in de rug. Kijk,
hadden we al van tevoren in de voorspellingen gekeken. En we zaten een hele stuk op 13.000 voet gevlogen.
Ja.
Vet.
Het waren we in drie uur waren we in Amsterdam.
De tussenstop ook geschrapt.
Ja. Vanaf Stockholm?
Ja, vanaf Stockholm, ja.
Dat doe je goed.
Ja.
Dat
uitzonderlijk, hoor.
Ja.
Nee, maar ik vind jullie zijn echt een voorbeeld voor heel veel mensen die een PPL halen. Dus eigenlijk je eerste brevet. Want ik heb het al eens eerder gezegd. Ik ken zoveel mensen die halen het. En die komen niet verder dan TESOL. Ja. En dat is ook prima. Hè, als je dat maar er is, je heel leuk vindt. Maar er is zoveel meer. En je haalt zoveel meer lol. En je wordt ook daadwerkelijk een veel betere vlieger. Als je maar gewoon durft. Ja. Wat jullie doen. Gewoon fuck it. We gaan gewoon de grens over. En we zien het wel. En dat betekent niet dat je dat roekeloos doet. Want jullie doen denk ik een goede vluchtvoorbereiding samen. Je gaat naar het weer kijken.
Ja, maar kijk naar de route. Heel veel op het moment zelf natuurlijk. Want zeker als je lange stukken vliegt. En wat wij doen. En we vliegen gaan van hele remote velden naar het andere remote. Eigenlijk van het ene weiland naar het andere weiland.
Ja.
En je komt ondertussen onderweg natuurlijk allemaal weersystemen tegen.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de moeilijke dingen van wat wij doen. Van het VFR vliegen.
Ja, want jullie kunnen niet zomaar even over op instrumenten. Want jullie hebben geen instrument rating, denk ik, toch? Allebei. En de toestellen zijn ook niet capabel, denk ik, om dat allemaal te doen.
Nee, klopt. En het heeft voor ons ook niet zo zin. Omdat we juist naar die kleine velden zoeken. Is het van nature is het een VFR vlucht. En ook al als het weer op de locatie niet goed is. Ja, dan kan je daar niet landen. Ook al heb je wel een IFR.
Maar het leuke...
Al die velden hebben die metaar.
Nee, maar goed, zoek je in de buurt iets.
Van de buurt,
maar okay. Zeker Duitsland en Engeland, hele goede controllers die echt heel behulpzaam zijn. Je moet gewoon alles vragen. En dat is denk ik waar mensen misschien bang voor zijn. Of andere PPS die dat niet doen. Misschien is dat de angst, ik weet het niet.
Ja.
Maar vooral de controllers in, ook in Frankrijk. Heel behulpzaam.
Eigenlijk wel in heel Europa. Maar in Amerika was het wel echt extreem hoe goed dat was.
Maar die zijn natuurlijk zo ingesteld ook. Ja, weet je wat jullie al zeiden? In Amerika is ieder klein plaatsje heeft een airstrip. Ja. En wordt die ook actief gebruikt. Omdat dat gewoon ook een manier is hoe mensen gewoon letterlijk naar hun werk gaan of hun bedrijf runnen. Omdat ze gewoon heel het land doorklossen in een klein toestelletje.
Ja,
dat was super. Ik ook tijdens mijn... Ik heb mijn
en de brandstof ook niet zo heel duur is. Dus dat scheelt ook.
Nee, inderdaad. Ja. Maar wij mochten gewoon vliegen. Wij mochten ook naar een vliegveld en mochten daar gewoon ontbijten. En dan weer terugvliegen. Dat is prachtig.
Ja. Maar en dat is ook het mooie. Ja, hier in Europa, alle grote velden die... Ja, die willen eigenlijk geen klein verkeer hebben. Die weren eigenlijk VFR-verkeer. En dat doen ze vaak doordat je van tevoren toestemming moet vragen of om een hele hoge landingsgelden instellen. Alleen in Amerika, als je gewoon naar John F. Kennedy Airport zou willen bij New York, VFR, en je vraagt het wel, je moet het wel tegenwoordig even aanvragen, maar dan kan het. En ze gaan het ook gewoon fixen. Hè?
Ja, super vet.
Dat is gewoon een public
Maar het ook op Tucson. Dat is best een groot verhaal. En dan... Weet je, zat er een 320 achter je bijvoorbeeld. En dan vloog jij daar met je Diamond 40. Ja, super vet hoor, maar het wordt wel geregeld.
Met 80 knopen op final.
Ja, inderdaad. Maar het wordt wel geregeld.
Wij zijn ook iets van 5 keer over LAX gevlogen.
Ja, vet hè.
Maar we hadden alleen de verkeerde kaarten bij ons.
Oh.
En toen kwamen we er pas naar de zoveelste keer achter dat we op een hele verkeerde frequentie, een hele verkeerde transpondercode zat. Maar nooit meer wat van gehoord.
Als je in contact staat met een RTF-controller dan. Ja, is prima.
Maar dat is het mooie van de general aviation. Is ook überhaupt de aviation. De just culture.
De just culture. Ja.
Zo dan worden je termen.
Ja, maar misschien kan Django dat even toelichten. Want dat is wel.
Je mag ook fouten maken. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Je wordt niet meteen afgestraft. Nee. Weet je wel, soms dan word je even opgebeld van hey, je bent daar doorheen gevlogen. En dat is niet de bedoeling.
Ik heb ook wel eens een mailtje gehad van... Ja, runway incursion mail en zo. En, je wil even weten hoe dat zit.
Ja, de grap is, als je in Amerika iets fout doet, dan moet je dat bij de NASA melden. Heb je dat wel gedaan? Je krijgt in...
dat is wel cool.
Je hebt ook een paar... Je hebt onder het Amerikaanse systeem heb je ook als VFR of PPL vlieger een paar jokers. Eigenlijk. En die kan je inzetten. Dus als je iets doms hebt gedaan, dan kan je dat filen bij de... Dat gaat via de NASA. En dan schrijf je gewoon een reportje wat je gedaan hebt. Meestal hoor je er nooit meer wat van. Ja. Maar dan kan je in ieder geval later zeggen, ja, maar luister, ik had hem wel gewoon gemeld, hè, zelf. En dat is dus niet om jezelf aan te geven, maar
om jezelf in te dekken, juist.
Ja. Nee, maar dus gewoon om dat het gewoon in ieder geval geregistreerd staat, zodat ze er ook een soort lering uit kunnen trekken.
Ja. Ja.
En vaak zie je ook dat de populaire vliegbladen in Amerika, die halen daar ook vaak allemaal weer cases uit. En dat heeft niet als doel om met een vingertje te wijzen van wat een grote sukkel was jij. Maar om te zorgen dus dat anderen denken, oh wacht even, misschien moet ik als ik in zo'n situatie kom, dan moeten we dus net even anders doen dan dat.
Nee, ik heb het andersom ook wel eens meegemaakt. Vorig jaar hadden wij een filmklus in midden Frankrijk. En daarvoor waren we allebei aan het filmen. Maar wij vlogen ook elke dag van midden Frankrijk de Dordogne vlogen we terug naar Lelystad.
Vet.
Dus elke dag waren wij op en neer aan het vliegen. Ja,
nou, we wisselden elkaar af.
Ja, wij wisselden elkaar af. En af en toe moesten we weer even wat ophalen. Dus wij vlogen elke dag op en neer. Ja.
Tien dagen lang.
Ja, tien dagen lang. En op een gegeven moment heb je diezelfde route. Maar goed, ja, dan de volgende dag is daar opeens wat een bewolking. Dus ze vliegen er een beetje, weer een beetje omheen. Dus je hebt elke keer ga je net door wat andere luchtruim. Ja. Ook afhankelijk van de hoogte. En op een gegeven moment vlieg ik over bij Florent, is dat?
Florent, ja, zuiden van België.
Ja, zuiden van België.
Heel veel militair gebied.
Dat is een militair gebied, ja. Maar goed, daar krijg je dan normaal clearance voor. En ik was daar ook gecleared om daar doorheen te vliegen op in de klasse Delta. Dat is gecontroleerd luchtruim. En op een gegeven moment wordt op de radio wordt gezegd, moest ik een nummer opschrijven. Dan krijg je eventjes een...
dus jij dacht, volgens mij is er al iets aan de hand.
Ja. Telefoonnummer.
Een telefoonnummer moest ik opschrijven. Nou goed, dus ik land op een gegeven moment thuis en ik bel dat nummer terug. Krijg ik de Franse, of nee, de...
Belgische...
Ja, de Belgische... Het leger krijg je aan de telefoon. De luchtmacht.
Ja, ja. De luchtmacht.
En die zegt, ja... Je vloog door het gebied en dat is, ja, we waren daar net met F-16's een grote oefening aan het houden. Dus ja, ik vraag me een beetje af hoe dat kan dan. Ik zeg, nou ja, goed, een beetje een raar verhaal, want ik vlieg hier elke dag doorheen.
Ja, geen F-16 gezien, niet
en
ja,
ik weet dat het de restricted 99 Alpha of iets in die richting is.
Ja.
Een andere benaming hoor. Maar, en ik had contact met de vorige controller van Paris Info, geloof ik. Ja, oké, dat weet ik wel. Ja, maar goed, gek dat ze jou er doorheen hebben gekleerd dan. Ja. Je zegt, ja, goed, ja, als ik een clearance krijg, dan vlieg ik gewoon door. Dus dat, ja, ik wist dat hij restricted was. Maar ja, het is niet mijn schuld. Ja. Nee, inderdaad. Maar goed, ik wil het even zeggen en dan weet je het voor de volgende keer. Maar we gaan het even uitzoeken, want dan heeft die controller een fout gemaakt.
Oké, nou ja, dus wel relaxed.
Dus ja. Ja. Dus ze zoeken het wel meteen uit, dat probleem. En,
nou, moet ik zeggen, België is wel echt een crime, hoor. Als daar een aantal van die militaire oefeningen zijn, dan heb je heel veel van die verschillende restricted areas, vaak in verschillende luchtlagen.
Hey, hou op, joh. Wij moeten altijd echt super laag vliegen boven België of je moet er omhoog. Dat luchtruim is volgens mij
net als de wegen.
Ja, verschrikkelijk. Ja, het
is en dan eindeloos veel nooddams.
Lees jij die allemaal? Ja, jij krijgt gewoon een computer uitdraaien.
Nou, Skydemon laat heel mooi zien op de route welke nooddams er zijn. Ja. Dat doen ze dan ook wel weer goed. Altijd. Ja. En ook welke echt serieuze, de rode zijn echt, daar moet je wel even aandacht aan besteden. En soms zijn het ook wat minder belangrijk.
Ja. Maar het is heel vaak als je dan opeens toch een paar mijl naar links afwijkt. Dan heb je net niet die noodham gelezen. En zitten we vaak wel in het vliegtuig dan te kijken op Skydemon.
Ja. Ja.
Maar je bent ook wel heel erg sterk afhankelijk van de informatie die je krijgt van de luchtverkeersleiding.
Precies.
Dat is eigenlijk waar wij in ieder geval wel een groot deel
van... Vraag je ook even aan de luchtverkeersleiding. Precies, ja. Als je dus via VAR vliegt van, is die in die area active? Mm-hmm. Ja. Dan hoor je vaak dat ze zeggen, ja, not active. Nou, dan weet je van, oké, ik mag er doorheen op dat moment.
Ja.
Of ze gaan eventjes bellen of kijken of ze het kunnen coördineren.
Ja, inderdaad, op die manier. Daar, interessant.
Daarin. En maar het leuke wat jullie ook vaak doen, en dat is ook wel echt een tip voor veel VFR-vliegers, die dus alleen op zich mogen vliegen, die kijken altijd naar hoe hoog de wolken zitten. Dat is ook daadwerkelijk belangrijk. Begrijp me niet verkeerd. Alleen het leuke wat je ook als VFR mag doen, dat heet VFR on top.
Oh, ja. Dus
boven,
dat is echt perfect.
En dan
boven de wolken.
Boven de wolken. Ja, eigenlijk hetzelfde wat wij normaal tijdens een ritje doen. Gewoon ver boven de wolken zitten.
Ja.
Alleen dat kan je als VFR ook doen, want er hoeft maar een klein mooi gaatje te zijn. En dan piep je er doorheen.
Ja.
En ja, daarboven is het soms helemaal helder. En dan kan je dus toch heel goed van A naar B. Je moet dus wel zorgen als je weer naar beneden gaat.
Dat er ook weer zo'n gaatje is.
Maar vaak is er... Ja, weet je, natuurlijk komt het wel eens voor dat het echt gewoon een zwaar wolkendek is. En dat het niet kan, maar...
Check je even met de controller van any traffic reported. En dan,
precies. Dus dat vind ik echt tof dat jullie dat doen. Want, en dat vind ik ook eigenlijk, als je kijkt naar veel PPL-opleidingen, ik spreek best wel vaak PPL-vliegers, die leren dat heel weinig in een opleiding.
Mm-hmm. Maar ik denk ook, omdat als je in Nederland les hebt, hoe hoog ga je dan?
Nou, dat is ook het lastigste. Kijk, weet je, heel alles rondom Amsterdam is maar 1500 voet. Dus ja, daar kom je niet echt voor je vaar op top. Ja. Maar goed, alles wat meer aan het oosten van het land zit, waar onze Dutch military zit, daar kan je in principe
wel hoger. Ja, inderdaad.
Dus ja, maar dat is wel echt tof. Want, maar ik heb ook wel een paar keer gezien bij jullie op de stories dat jullie zeiden van, oeh shit, het wordt nu slechter, we gaan terug. We draaien om.
Pyreneeën inderdaad, op de laatste trip. Toen weer richting Zwitserland.
Ja.
Dachten we steken van, we gaan vast de grens over. Maar toen, het werd donker, het zicht werd slechter, de bewolking was lager, de heuvels kwamen aan ons toe. Dus toen hebben we toch gewoon omgedraaid.
Ja, precies. Ja, op een gegeven moment zeiden we van, ja, we kunnen als we onderdoor kunnen. Want de bovenlangs, dat ging niet. We zeiden van, als we onderdoor kunnen en we behouden zicht op de bergen die naast ons waren, dan gaan we door.
Ja. In een vallei. In een vallei.
Ja. Ik was aan het vliegen. Jonas was aan het navigeren op dat moment. Want we hebben een beetje de pilootstaken verdeeld zo.
Ja.
En op een gegeven moment gaan we toch die wolk in. En dat, is, dat gebeurt in een split second.
Ja.
En dat is niet geen lekker idee als je geen zicht meer hebt. En je weet wel, je zit wel in de bergen. En,
ja. Nee, ja.
Ja, en het was ook einde dag. Dus het was gewoon vraag om problemen.
Wij moesten landen in verband met de daylight. Nou, wij kunnen ook 's nachts vliegen. Maar dan moet je naar wel een groot veld die gekwalificeerd is voor een night VFR landing.
Ja.
Ja, dus wij zitten in die wolken en we draaien om. En Jonas die zit heel die kijkt goed op de hoogtemap waar de bergen zitten en of we er nog vrij van zijn. En goed, dan 2 minuten later waren we weer rond. Want ja, rate one turn.
Ja.
En toen eruit. Toen begon het al donker te worden. De controller die tegen ons. Ja, oké, jongens.
Wat gaan we doen, mannen?
Die begon ons allemaal opties te geven. Maar allemaal hele dure velden. En die proberen we juist te vermijden. Want dan betaal je weer €200 voor de landing.
Maar het is wel weer goed dat die...
Wat zei je? Heb je ook iets van €8 landingsgeld?
Ja, dus, En wij dachten, ja, nee, we willen kamperen. Dus toen, nou, op een gegeven moment waren we dus die bergen uit. Nou, dat was echt op het nippertje. En toen de zon die was al onder. Dus we dachten, oké, we hebben nog 10 minuten. Dan mogen we, anders mogen we niet meer VFR landen.
Ja.
En toen vonden we een veldje wat er net onder ons lag. Dus zijn we daar geland. En,
tentje neergezet. Ja. Volgende ochtend.
Hoort ook bij het avontuur.
Prachtig weer. Ja.
Precies.
Dus je kan die limieten altijd wel opzoeken.
Mm-hmm.
Maar je moet heel goed weten waar de grenzen liggen van het wanneer iets niet meer veilig wordt.
Ja,
en ook, kijk, wij vliegen ook vaak nog in slecht weer. Mm-hmm. Want dat is onvermijdelijk. En zeker dus als je lange stukken vliegt. Maar ja, wat jij net al zei, VFR on top. Dat is altijd top.
Ja.
Dan de restrictie kan dan zijn luchtruim. Dat je dan daarboven in de klas Alpha Airspace komt. Waar je dus helemaal niet mag komen als VFR verkeer.
Of een reizend wolkendek. Waardoor je dan uiteindelijk toch...
Precies, dan zit je VFR aan top en je moet steeds hoger. En op een gegeven moment...
Ja, want jullie kunnen
het niet meer. Eigenlijk.
Wat zeg je?
12.500 voet. Ja. Dan moet je boven aan het zuurstof.
Ja.
Maar kan die 6 nog wel aan?
Ja.
Ja, die Cessna die kan in principe nog hoger. Dat is geen probleem. Alleen jij moet op een gegeven moment zuurstof hebben. Dus dan moet je of... je hebt zelfs Cessna's waar je zuurstof kan inprikken. Of je moet het mee hebben in een tankje.
Ja.
Maar het is gewoon... Ja, je merkt zelf dat je gewoon...
Slomer, lomer enzovoort wordt.
Ja, je merkt het echt. Ja. Je mag een half uur vliegen op 13.000 voet. Precies. En dan begint Jonas altijd te klagen dat hij een beetje groggy wordt.
Ja,
dat is wel goed.
Dan zeg je, pak hem nog door, zetten we een timertje. Van 30 minuten, dan moeten we weer zakken.
Jij moest toch lachen dat ik die saturatiemeter had in mijn vliegtasten vorige keer.
Ja, dat is
precies voor dit soort stukjes.
We hebben ook een koolmonoxidemeter mee.
Ik zit hier echt te genieten. Want ik heb niet eens meer een PPL. Dus ja, sorry. Maar dus van deze
hebt
verhalen.
Geen SEP meer.
Nee, sorry. Ja, SEP, ja, single engine. Die is verlopen.
Die is verlopen.
Maar ja, ik vind het al een mooi verhaal. Hè, wat jij ook bij je hebt.
Ja. Nee, maar goed, de general aviation industrie of de wereld is gewoon echt perfect. Hè? Want iedereen wil elkaar altijd helpen. Het is... op een gegeven moment staan we in Frankrijk weer, hebben een of ander veldje. En dan doet die benzinepomp het niet. Nou, dan komt er François
moet je
weer
een of andere domme totalpas hebben waarschijnlijk.
Ja, precies. Maar dan komt François met zijn pas. En laatst waren ik ook op die klus in Frankrijk. Accepteerde ze geen bankkaarten. Dus nou, moest ik cash. Nou, had geen cash. Nou, de jongen heeft me gewoon naar het dorp gereden. Cash gehaald.
Ja, lief hè.
En toen wat geregeld.
Ja, er is altijd wel, als er ergens een aeroclub is... of er is gewoon een onderhoudsbedrijfje... die zijn altijd wel heel welwillend
zeker.
Om je op weg te helpen. Want hebben jullie ook wel eens ergens gestaan met pannen?
Nose wheel shimmy.
Nose wheel. We hebben ook wel eens gestaan op velden... waar we in de Grand Canyon aan het vliegen. Overnacht hadden we in de woestijn... hadden we het vliegtuig gewoon ergens neergezet... tussen de cactus tentje opgezet en de volgende dag weer weg. Op een gegeven moment moesten we toch echt wel weer fuel hebben. Toen op een gegeven moment hadden we een veldje gevonden en we landden daar. Dat was dan geen panel aan ons vliegtuig, maar was de pomp kapot daar.
Ah.
Maar we zaten al helemaal op in onze reserve.
Ja.
En we komen eraan en we zien ze al sleutelen bij die pomp. En we zeggen al tegen elkaar van, nee hè.
Wat nou weer?
En is goed. We hebben geen brandstof. En zo'n cowboy met de cowboyhoed.
Pomp kapot.
Ja. Maar goed, toen stuurde die ons naar een ander veld. En dat
was heel dichtbij. Ja, dan heb je nul gehaald. Ja, want de meeste Cessna's waar jullie vliegen, die vliegen allemaal op afgas, denk ik.
Afgas, MoGas. We hebben vliegen ook die Diamonds ook op...
die gaat op diesel, denk ik.
Diesel of Jet A1.
Ja, het lijkt een beetje te gaan shiften naar jet, hè? Omdat
de FGS heel duur is. Ja, Lelystad is €4 per liter nu.
En slechter voor het milieu ook. Ja.
Maar goed, ook wel eens een lege accu. En dan vind je even ergens iemand die daar dan je vliegtuig kan jumpstarten. Ik heb het wel eens gehad dat heel professioneel gebeurde. Komen ze met een karretje met wat er heel goed uitziet. Maar ik heb ze ook wel eens gehad. Komen ze met een auto, accu en wat auto startkabels.
Ja.
En dan moeten ze daarna snel weg, want dan loopt hij natuurlijk.
Bijna in de top. Ja, precies. Ja. Dat is even linker soep. Ja. Want de toestellen waar jullie mee vliegen hebben meestal geen autopilot, denk ik, of wel?
Ja, wel. Ja, okay. Het liefst wel, ja.
Okay. Want ja. Helemaal als je die lange stukken doet, als je dan alles maar op het handje moet sturen.
Ja, wat we in Frankrijk deden, dus 10 dagen lang elke dag vliegen, dat was allemaal op het handje, want de autopilot was kapot.
Nee, oh. Meen ook, niet. Ja. Hoe lang is vliegen dan, van de Dordogne naar Lelystad?
Ja, nou, Dordogne is wel ver, maar waar wij waren was drie uur of zo.
Maar dan ging er ook af en toe crew mee
of zo. Elke dag vlogen jullie op en neer.
Ja. We gingen mensen op de terugweg, hadden we wat passagiers ermee gingen.
Ja, tof. Ja.
Maar we hebben ook een toolkit mee, want op een gegeven moment, van onze vorige trip was de deur opeens kapot. Die kwam eruit, dus toen ging...
Ik weet het niet eens meer.
Ja, toen waren we geland ook in de Pyreneeën. Heel mooi veld, ik ben even de naam kwijt. Midden in de bergen, met ook een hele... Nou, de berg zat best wel strak op de baan. Dus je moest daar dan in een soort cirkelvorm moest je dan descenden en dan je approach doen.
Ja.
Die latch van de back.
Goed, de hele deur stond open. En dat was helemaal aan het begin van de trip.
Ja.
Maar goed, nou, toolkitje mee. Jonas die deur eruit schroeven.
Ja. Opnieuw het scharnier.
Ja. Dus jij met je letterman aan de slag. Ja. Ja, maar dat is het leuke. Dat is dan weer het voordeel aan als je een Amerikaans toestel hebt. Een november geregistreerd toestel. Daar mag je zelf aan sleutelen.
Oh,
die regels zijn veel vrijer dan dat je dat onder EASA mag.
Dus wat wij deden mocht weer eens niet.
Nou, ik weet niet, aan een deur denk ik dat het nog wel mag. Maar bijvoorbeeld bij een novemberkist mag je zelf een bandje vervangen. En bij een EASA moet dat officieel door een onderhoudsbedrijf gedaan.
Of niet good to know, want als je weet wat.
Maar goed, hè, wat niet weet, wat niet deert.
Misschien Air Cowboys Europe of zo. Ja.
Nou, maar ik vind het wel echt heel stoer wat jullie doen. Als je dat ziet, dat is wel een beetje...
Ja, maar het is echt het mooiste wat er is. Ja. En wij zeggen ook altijd tegen elkaar van... Het is echt ook... Eigenlijk is het ook een soort van kinderspel. Want op een gegeven moment kan je het gewoon.
Ja.
En het is net als autorijden. Dus je pakt het vliegtuig. En ook in Amerika op een gegeven moment... Ja, je doet even één check-out.
Ja.
En nou, wat de administratie. En we gingen gewoon.
We gaan gewoon, ja.
En voor je het weet vlieg je gewoon door de Grand Canyon.
Ja, de ultieme vorm van vrijheid.
Ja. Ja, en dan heb je dan al die rotsen en je vliegt overal naartoe waar je wil. En we hebben ook zoiets van, ja goed, ook al moet je nu een noodlanding doen. We hebben alles bij ons. We kunnen zo een week survivalen.
Ja, zolang je maar neerzet. Dus, ja,
onder neerzet.
Want je hebt daar gewoon echt gewoon een uitzicht. Je kijkt gewoon kilometers ver. Je ziet alleen maar woestijn en wat bergen. En voor de rest helemaal niks. Gewoon geen wegen, helemaal niks.
Ja, en het allerleukste is ook voor de luisteraars. Ze moeten echt zeker even ook jullie Insta checken van Airbus Europe. Omdat jullie natuurlijk allebei gewoon hele goede cameramensen zijn. Dus ziet het er ook allemaal heel lekker uit wat jullie maken. Gewoon echt jaloersmakende videootjes. Ja, ook vaak doen jullie de GoPro'tjes eventjes aan de buitenkant van het toestel.
Ja, dat is altijd het lastigste, de GoPro's.
Die bevriezen altijd.
Ja, en jullie
of ze bevriezen of ze raken overheated.
En dan gaat er ook nog wel eens een drone mee.
Ja, dan gaat ook een drone mee. Ja. Dus wat
die
we
ook
dan
nog
vaak
van
doen,
de buitenkant
is,
shots maakt.
Als we op een mooi veld zijn, dan gaat een van ons dan even vliegen. En de andere die gaat met de handradio even met de drone.
Even een paar aerialtjes schieten. Ja. Echt heel tof is het.
Handradio komt ook altijd in het centrum ook wat goed van pas, toch?
In het centrum. Oh ja. En af en toe soms even luisteren naar welke privéjets overvliegen als we op het terras zitten bijvoorbeeld.
Even met jets
zijn jullie wel in Sedona geweest als jullie in Grand Canyon hebben gevlogen?
Sedona. Het airport?
Phoenix. Ja.
In Phoenix?
Ja, het is Arizona.
Oh, ja.
Sedona is
Phoenix
Arizona.
Is stad.
Ja, Phoenix stad.
Sedona, ik weet niet of we daar geweest zijn. Er zijn wel een aantal velden daar
geweest. Jij bent meestal het beste in onthouden.
Ja, ik had het
al je moet daarheen. Als jullie daar zijn, dat vond ik echt het vetste veld waar ik daar ooit geland heb.
Oké,
cool. Ja, dus dan is als je
dat
gewoon...
Nee, vertel. Nee, maar dat is super mooi, want het ligt daar tussen de bergen, rotsen. En dat is allemaal een beetje roodachtig. En dan het veld ligt bovenop de rots ook. En dan vlieg je daar tussen rotsen, bovenop de rots en dan eronder. En het klein baantje. Ja, fucking dik.
En dat was toen je SEP nog wel...
Dat was tijdens vliegopleiding. Oh, dus daar geweest met single engine en multi-engine.
Dan kon je ook nog even lekker burgertje.
Was het niet de Grand Canyon Park of zo? Of waren we boven...
En ik heb ook Grand Canyon International gevlogen.
Ja.
Toen moesten we daar... Ik vond het een beetje gek, maar we moesten daar een kaart kopen... En toen mochten we in de Grand Canyon vliegen.
Ja, volgens mij hadden wij dat ook.
Dat hebben we ook gedaan.
Oh, ja, heb je die Grand Canyon routes die je dan moet vliegen. Ja, maar goed, daar kan je ook een beetje van afwijken als je wil, hoor.
Ja. Wij ook. We gingen gewoon opstijgen. Grand Canyon, hup, naar beneden.
Ja, wij ook.
Kijken. Super vet was dat, joh. Ja,
en wij naar beneden. En op een gegeven moment riep... Nou, misschien dat kan jij wel even vertellen.
Jefke?
Ja.
Riep iemand van nou...
Nee, op een gegeven moment zitten we daar natuurlijk buiten radarbereik. Vliegen we daar in Grand Canyon.
Wij dachten
van nou goed, transponder misschien even uit. Want dat is dat is voor iedereen het beste.
maar
dat en op een gegeven moment worden we opgeroepen door American Airlines 901 of zoiets.
Ja.
We're trying to reach you at...
SoCal Info is trying to reach you.
119 decimal 23 pick up. Ja.
Ja. En wij zo, ja, nee, we zitten op 8000 voet, maar ja, we recyclen de transponder wel even. En wij snel weer omhoog.
Want je mocht niet zo laag vliegen.
Ja, dat ja kennelijk.
Misschien zie je misschien van de radar verdwijnen ook. Ja, als je daar erin gaat.
Ja,
suck boy. Weet je hoe laat het
dus
is?
Dus die dacht, die zijn er niet meer.
Nee,
Want jullie hebben niet standaard op radiootje 2 1-to-1-5
ja, wel. Goed, daar werden we ook op opgeroepen. Maar goed, als je daar in die canyon vliegt, dan hebben ze natuurlijk kunnen ze niet bereiken.
Ja,
want die mast die staat ergens een paar kilometer verderop.
Dus, ja. Trouwens nog leuk, want jij zei, wij luisteren eens met handscannertje. Je hebt ook een mooi appje, heeft Live ATC. Kan je letterlijk bijna overal ter wereld de frequentie van met name wel de wat grotere velden. Maar als je het leuk vindt om gewoon dat een beetje te luisteren of jou binnen wilt zien komen op Schiphol.
Ik kan het ook terugluisteren.
Ja.
Dus dan voer je tijd in Zulu tijd natuurlijk.
Ja,
maar dat is al een hele oude. Hè? Ik gebruik dat vroeger ook op de vliegschool. Dan als we dan ons heel erg niet eens verveelden, gewoon interesse. Hè? Dan
gingen
we
luisteren.
Een beetje luisteren. Dan, vet, dit gewaad.
Ja, maar is toch leuk? Ja, als je dat vaak doet, dan op een gegeven moment krijg je ook iets meer door wat
feeling.
Ja, wat er aan de hand is enzovoort.
Vooral als je ook zelf als passagier bij de KLM zit, bijvoorbeeld gewoon tijdens een vlucht of tijdens een taxi, je kan gewoon lekker meeluisteren.
Is heel grappig.
Superleuk.
Ja. Lachen. Om dat even te doen.
Iets vertraagt altijd.
Ja, dat is wel iets. Ja, maar een paar seconden. Ja. Meestal 6-7 seconden of zo. En hebben jullie ook al, want jullie vliegen natuurlijk heel veel via VAR. Ook wel eens dingen meegemaakt op veldjes. Dat je dacht, want soms, ik ben ook wel eens op veld gekomen, dat er mensen heel de andere kant in het circuit binnenkwamen vliegen.
Ja,
of
zeker.
Dat soort dat soort gekke dingen.
Nou. Over het algemeen gaat het altijd al best wel goed.
Ja.
Eén keer toen ik in Berlijn in Schönhagen binnenkwam. Ja. Ik was er misschien 1 of 2 keer eerder geweest. En ik dacht, base. Wat is het? 2-7, wat hebben ze daar? En toen in één keer kwam er gewoon echt ik denk een Duitser, want dat klonk erg boos. Die kwam in één keer van rechts en die schreeuwde me over de radio gewoon uit dat ik het helemaal verkeerd had.
Doe aarslag!
Ik rondje over 360 right, dus ik weg, weet je wel. En toen op de grond, toen zag ik hem al. Dus ik dacht, hij wil nog verhaal komen halen.
Hij wil vechten.
Ja, Ja, voor hoeken. Dat gebeurde gelukkig niet. Maar van dat verhaal heb ik eigenlijk nooit...
Nee, wel, vertel even dat verhaal over toen wij naar Tsjechië vlogen.
Oh, met de besneeuwde boomtoppen.
Dus wij kwamen net uit de Alpen. En we moesten in Praag zijn eigenlijk. Maar we, in verband met Way to Balance and Fuel, hadden we een tussenstopje eigenlijk... meer aan de Duitse kant van Tsjechië gepland.
Oh ja. Ja, dus wij erop af. En het zicht was niet goed. Het was best wel choppy wolkjes. Een beetje zo 1000 meter boven de grond. En dus wij dachten, we gaan eerst het veld eens even van dichtbij bekijken. Gewoon even goed laag
eroverheen. Even een mooie flyover doen.
Ja, want we hadden wel gebeld met iemand van het veld. Die zei van, ik ben er al een paar maanden niet geweest. Dus het was natuurlijk...
was echt gewoon een afgelegen veld. Echt in the middle of nowhere.
In april, net aan het eind van de winter.
Even een kleine baaninspectie eerst vanuit de lucht.
Laag eroverheen, dus wij dat doen.
Jonas vliegt, ik was aan het navigeren. Dus hij vliegt op... 10, 15 meter hoog, de hele baan afvliegen en naar buiten kijken. En we zagen niet eens waar die baan lag eigenlijk. We zagen alleen maar sneeuw en een beetje gaten in het...
Het verdwaalde wildlife. wat hekjes.
Ja.
Dus we dachten, dit kan het niet zijn. Maar het was het wel.
Ja, ik zeg echt, doe nog een rondje. Ja. Nog een keertje kijken. Dus weer een soort circuit maken. Ondertussen ik met de radio praten, met de Tsjechië Info. Die bleef maar roepen van, want wij dropten in en uit radarbereik natuurlijk.
Wat zijn jullie aan het doen?
Dus ik zei, we're at the destination, but inspect the runway, so stand by. weer eroverheen.
Ja.
Weer super laag. Ik zeg, nu ietsje naar links, Jonas, dan kan ik het beter zien hier. En ik zou kijken, op een gegeven moment zie ik gewoon wat varkens zo over die baan rennen.
Allemaal kuilen.
Nee, en we hadden passagier achterin zitten. En die begon ook een beetje stikker
te worden. Die
werd een beetje bleekjes. En op een gegeven moment, ik zeg, dan doen we nog 1 rondje. Maar wij wilden ook wel stoppen. En we hadden eigenlijk niet echt we hadden geen diversion optie. Dus dit was eigenlijk waar we moesten zijn.
Ja.
En de wolken zaten heel laag. Het was 600 voet of zo.
Dus dat is niet heel fijn.
Nee, dus we moesten eigenlijk stoppen. Nou, op een gegeven moment nog een rondje. En op een gegeven moment bij de derde rondje zie ik gewoon een hekje midden in het veld staan. Terwijl we hadden wel de kaarten bekeken. En er stond dat het een korte baan was. Maar hij leek langer. Dus wij dachten, dan kunnen we die hele lengte eventueel gebruiken voor een... maar als we doorglijden. Er stond een hekje en glad. Dus toen hebben we gezegd, we moeten door.
Dit gaat hem niet worden.
Nee.
Er lag ook sneeuw en ijs en alles.
Ja.
Dus,
ja, Maar ja, goed, dan ga je door. En dan heb je al 3 uur in het vliegtuig gezeten. En dan denk je, oké, het wordt zo donker.
Ja.
De wolken die zitten op 600 voet. We zitten hier in een heuvelachtig landschap.
Ja,
ja, ten eerste kunnen we hier... Want ja, 4 waar on top klimmen, dat is dat dan lastig. Want dan moet je door het hele stuk heen.
Ja.
Dus wij doorvliegen en...
20 minuten nog verder.
20 minuten verder. Ik zoek op de iPad in Sky Demon. Uiteindelijk had ik een veld gevonden. Ja. En wij een soort zigzaggend... heb ik Jonas er doorheen gepraat. Jonas vliegen en Jonas ogen buiten... en ik ogen binnen op onze instrumenten.
Ja.
En kijken, oké, nou, je moet nu een beetje naar rechts. Want hier links, achter waar het zo mistig is... daar gaan de bergen tot 2000 voet. Dus daar moeten we even over omheen. Want we zaten dan op 1100 voet of zo. Terwijl de grond 1100 boven zeelevel. Dan zaten we eigenlijk 500 voet boven de grond.
Ja.
Mm-hmm. Nou ja, goed. En dan kom je uiteindelijk toch aan op de bestemming... Mm-hmm. Waar het dan opeens helemaal opklaart. Ja. Grappig genoeg.
Een mooie sunset. Het weer kan zo snel veranderen in de lucht. Dus, ja.
Maar zit je dan wel met geknepen billen?
Ja, dat was wel even spannend. Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, gewoon aviate, navigate, communicate. Dat kennen jullie?
Precies, ja. De rest kan je redden. Ja.
Ja. Nou, we hebben 1 keertje wel een beetje met geknepen billen in het vliegtuig gezeten.
Dat was die keer.
Nee, dat was een keertje dat wij...
toch nog een andere keer.
Dat we in Zweden waren geweest met Arjen. Die was mee. Dat is een vriend van ons.
Airboy 3.
Airboy 3 noemen we hem ook wel.
Oh, die mag en, af en toe mee.
Ja, hij zat vroeger bij de mariniers. Was een luitenant bij de mariniers. Dus,
Hij is goed voor de survival.
Hij leert ons de survival technieken. Ja. We hadden toen ook geen niet onze 2-persoons tent mee. Maar we hadden allemaal 1-persoons tentjes. Dat basically gewoon een soort zak. Een regendichte zak. Een divi-tent. Nou, allemaal dat soort dingen. Een hele mooie trip gehad. Vissingsee eiland zijn we geweest.
Prachtig, ja.
Een eilandje naar het landje. En dan sta je gewoon met het vliegtuig aan het meer.
Ja.
Vet.
Die staat toch op jullie Instagram? Ja. Ja, dat zag heel vet uit.
Ja. Nou, spring je meteen in het water en naar fikje stoken inderdaad. Ja. En de marshmallows.
Maar goed, waar ging het dan fout?
Nou, op een gegeven moment op de terugweg.
Bijna fout.
Op de terugweg kwamen we in heel slecht weer terecht.
Oh ja.
En toen zaten wij op een gegeven moment wel een stuk IMC. Dus wij weer proberen te dalen. En uit die IMC dan zit je in de wolken en dan zie je niks. Dus daar moet je dan zo snel mogelijk uit zien te komen. Dus wij dalen. Nou goed, kwamen er weer uit. En
allemaal IFR-velden om ons heen.
Velden die waren
rood waren gekleurd op Sky.
Ja, dat betekent dat konden we niet landen.
Ja.
Op een gegeven moment dachten wij dat we een fuel leak hadden. Want onze fuel gauge van de linker tank die begon leeg te lopen. Dus wij alvast switchen naar een andere tank. En toen op een gegeven moment werd het heel erg turbulent. Dus vonden we wat meters van velden. Nou, daar stond een gusting 50 knopen.
Succes met...
Wij kunnen landen met max 15 of 20 knopen crosswind, geloof ik, met ons vliegtuig. Ja. Dus op een gegeven moment... ik was aan het vliegen, dus Jonas die vond een veld.
Ja.
En dat was een militair veld. Ja. Nou, daar gingen we uiteindelijk de approach doen.
Nou, 50 knopen recht in de baan, gelukkig. Want anders was het niet gelukt.
Ja, recht in de baan. Maar dat is ook gusting is ook gevaarlijk. Want als dan die 50 knopen op een gegeven moment wegvalt, dan stol je.
Ja.
En dan... Ja, dus wij met best hoge snelheid. Normaal landen we met 60 knopen. Nu landen we met 110 knopen, kwam ik aanvliegen. En dat was wel, toen was het wel even stil in de cabine. Echt stromende regen. En dat vliegtuig ging alle kanten op. En uiteindelijk zetten we dat vliegtuig neer.
Ja.
En we taxiën door naar een hangar ergens.
Ja.
En we stappen uit en het waait, jongen. En het is echt stromende regen. Wij in onze regie als ze rennen naar een hangar. En daar was de volledige... ground crew, die zat daar binnen. En die zei, jongens, kom maar naar binnen. En die hadden een barbecue daar binnen staan. Ja.
Oh,
en die waren net allemaal braadworsten aan het bakken op de barbecue.
In Noord-Duitsland was dit, ja.
Vet.
Dus voor het eerste dachten we waren voor ons gevoel net ontsnapt aan een noodsituatie. En toen kregen we allemaal broodjes braadworsten uit.
Een worst en een mooi bier.
Ja. Zaten we lekker te eten. Ja.
Mooi, man.
Ja,
maar toen moesten we nog weg.
Ja, we moesten nog weg. Maar goed, dat is uiteindelijk... Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus we hopen dat het zo blijft gaan. Hè?
En wat is de volgende trip die op de planning staat?
Nou ja,
of is het nog een beetje?
Het is even sparen, want het klinkt natuurlijk allemaal alsof het allemaal zomaar gaat. Maar het moet ook gewerkt worden.
Ja.
Dus het is eerst even wat klussen maken.
Nee, want een Cessna huren kost tegenwoordig ook zo 250 euro per uur, denk ik.
Die Diamond is 290 per uur.
Ja, precies. 290 per uur.
Inclusief de brandstof, hè. Dus alsnog.
Ja, maar ja, goed. Helemaal als je gewoon...
Ik ga je heel versum voor 140 of 150 per uur. Gevlogen.
Ja, maar dat is...
Back in the day.
Ja, die voelt oud, hè?
Ook al
back
niet meer zo, want de prijzen natuurlijk van brandstof zijn een stuk gestegen.
Holy shit, hé.
Maar goed, in het buitenland is het ietsje goedkoper dan, omdat die brandstof dan verdedigd
is. Ja, inderdaad. Ja.
Maar goed, wij willen wel graag nog naar het oosten van Europa. Dat is wel een beetje een moeilijk gebied nu. Maar,
Rusland.
Ja, dat wordt een lastige.
Wordt even moeilijk, maar
willen eigenlijk Griekenland,
eiland hoppen, ja. Zouden we willen doen.
Ja, dat is echt een crime, Griekenland.
Ja?
Ja, oh, echt. Okay. Kijk maar eens in je Sky Demon. Ja, je hebt heel veel velden. Die zijn allemaal onderdeel van Fraport tegenwoordig. Commerciële organisatie. En dat is gewoon knijten duur. Okay. En ze willen heel vaak niet, met name als je het in het zomerseizoen doet, dan hebben ze heel veel commercieel verkeer op die kleine velden tegenwoordig.
Oké, okay, dus het is toch maar zeilboten huren dan.
Ja, ja, er zijn wel plekjes waar je kan komen, maar het is gewoon over het algemeen best wel kostbaar. Ja. Dus je hebt een aantal veldjes die zijn heel leuk, maar die zijn dan weer niet op die eilandjes. Maar als je bijvoorbeeld naar Zakynthos wil, Mykonos, wat iedereen toch wel tot de verbeelding spreekt. Nou, dat kan je wel vergeten, want daar komen ook heel veel jets binnen. Maar ook parels, antiparels. Daar komen ook allemaal veel rijke Grieken. En die laten zich er ook tegenwoordig naartoe vliegen. Dus het is lastig. Ja. Maar het is eigenlijk als je het off-season doet, dan wat ook wel heel leuk is, Kroatië. Dan heb je ook wel heel veel leuke veldjes naar. En daar is het allemaal en betaalbaar. En zijn ze allemaal heel GA-friendly. GA-friendly.
Oké, gaan we dat doen.
Ja. Om te doen.
Nou, en stel naar Amerika. Hier,
Amerika, ja. Precies. Zuid-Amerika zou ook wel tof zijn.
Ja. Ja, dat is nog heel veel mooi.
Eerst sparen en dan gaan we weer.
Heel leuk. En hebben jullie ook nog de ambitie om te zeggen, nou, we gaan toch nog een keer een instrument rating halen? Of
ja, zeker.
Hebben we niet echt nodig?
Django,
hebben we eigenlijk niet echt nodig.
Je bent best wel ver eigenlijk al in je uren.
Ik ben eigenlijk al,
te ver eigenlijk.
Te ver.
In ratio tot theorie.
Precies, ik zat al bijna 20 uur in de simulator. Ja. Maar ik moet nog even mijn ATPL-theorie gaan doen.
Ja.
Maar komt wel.
Komt wel. Rustig aan. Maar hoeveel uur hebben jullie nu dan? In totaal?
Dat is moeilijk, weet ik even niet. Maar ik tik op persoon denk ik 200. Maar goed, omdat je zoveel samenvliegt is misschien wel...
Ja. En ik zit richting 500 of 400-500. Ja. Maar inderdaad, wij vliegen eigenlijk altijd samen.
Ja.
Dus... In praktijk hebben we eigenlijk veel meer vlieguur.
Ja, inderdaad. Ja, nou, maar maar dat zijn geen misselijke getallen.
Soms op die lange legs, dan in de logboeken splitten we het ook, dat hij dan de helft schrijft en ik.
Anders is het ook niet helemaal
eerlijk.
Ja, precies.
Dan, netjes.
De rekening
netjes.
Betalen.
Zullen we nog een jargonnetje van de week doen?
Jargon van de week, ja.
Ja.
Jargon van de week.
De gumps.
Hebben die al gehad?
De Gumps.
Ja, dat is wel een Gumps. Hier komt omdat er nu
jij kent hem wel of niet?
Ken je hem wel?
Yo, nee.
Oh, okay. Jij vliegt toch jij hebt toch retractable gear waar je op vliegt, of niet?
Zeker.
Ja, dan moet je me altijd zeggen op finals. Zeg. Ja, Gumps. Dat is gas, Gumps. Undercarriage, mixture, prop.
Ja.
Maar even iets tegen de S.
Gas, undercarriage, mixture, prop.
Dat is de Gumps.
Ja. Dus dan check je even, oké. Gas, undercarriage is heel belangrijk, hè?
Ja,
landingsgestel. Ja, landingsgestel. Eigenlijk gaat het daarom.
Ja, zeker.
Een mixture, full ridge, full prop, full.
Full.
Ja. En
dat was de S.
Het is geen gumps, het is gump.
Ja, ja. Gump. Precies. Ja. Nee, maar kijk, dit is, bij een piston heb je dit. Alleen bij een turbo hebben we dit niet, want we hebben geen knop. Mixture.
Bij jullie is het alleen undercarriage.
Maar we hebben natuurlijk gewoon een checklist die we op dat moment afwerken. En daar staan al deze, eigenlijk een soort gumps wat er altijd checken.
Ja, maar het is een memory item toch, dit?
Ja, dus maar dat is
krijg jij trouwens, als jij de gear niet naar beneden doet, krijg jij een warning?
Ja, absoluut. Ja, okay. Ja, dan begint hij heel hard te roepen, gear.
Oh ja, gear. Okay. Ja, wij vliegen op de 210, maar op een Cessna.
Ja, Cessna.
Dus die geeft een soort toetertje aan als je het gas onder de 15 houdt. 15 manifold precies. Pressure. Ja.
En je gear omhoog is dan.
En gear omhoog,
precies. Dan denkt hij, oh, je gaat landen.
Ja. Maar het klinkt ook een beetje als een stall warning. Ja, als je het landen bent, dan hoor je ook af en toe die stall.
Dat zijn toch de beste landingen op een Cessna? Als je
tegen de stall
hoort. Tuurlijk.
Ik heb laatst al weer even een rondje in een Cessna gevlogen. En helemaal als je dat ding landt, jongen. Ik heb bijna het idee dat ik gewoon die jook gewoon helemaal in mijn buik moet trekken. Dat je echt gewoon met een neusje... helemaal naar boven gaat. Je
ja, want hij gaat maar door, hè? Gas dicht, maar blijf maar vliegen, dat ding.
Ja, echt, want ik heb met Martijn, die nog een keer in de podcast gaat komen. Uh-huh. Hij is instructeur op Cessna's en de hele gekkigheid. En ik ging dus mijn single engine weer geldig maken. Dus ik moest een rondje met hem doen. En toen moest ik ook natuurlijk een paar landingen maken. Ja. En de eerste keer, ik denk, wij flaren rond de 20, 30 voet. nu al lager. Maar ik begon te flaren. Nee, je moet veel lager. Je moet eigenlijk denken aan een kratje bier. Die hoogte moet je hebben. Een kratje bier. dat vond ik aan het begin maar weer.
Ja, maar dat voelt lager, heel lager, lager. Dat is heel raar.
Ja, maar
als je gewend bent om een grotere toestellen.
Dat is het.
Ja, hij zit er weer op. Mannen, wat super tof dat jullie er waren. Nog even voor alle luisteraars. Gewoon eventjes Airborne Europe volgen.
Ja. Op Instagram. Op Instagram. Airborne Europe.
Ja. Thanks for listening. Thanks for watching. And see you in the skies.
Ja. Yeah.
Ja, top.
Volgende keer in de lucht. Einde. Misschien in ons vliegtuig. Ja, we houden ons aanbevolen.
Ja, zeker.
Gezellig.
Leuk. Thanks.
Top. Jullie bedankt voor jullie mooie verhaal weer.
Jij weer een goede week.
Ja, gaat goed komen. Jij ook. Veel plezier in Dublin.
En we zijn er weer over 2 weken.
Is goed.
Hoi.